Joehoe, hallo allemaal. Je luistert naar de Life's Too Short To Feel Shit podcast. De podcast waarin ik alles met je deel over hoe ook jij een gezonde buik kunt hebben en houden. Mijn naam is Denise Boon en ik ben ortomoleculair darmspecialist voor ondernemers. Hoe hou je de dierentuin in je buik onder controle, zodat jij de regie hebt over je buik en je alles uit je leven kunt halen wat je wil? Zoals knallen met je business, met energie voor 10. Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit.
Yes, aflevering 110 alweer. En daarin gaan we stilstaan bij een verhoogde suikerbehoefte. En deze is speciaal voor ons dames. En hoe dat gerelateerd is aan je menstruatie. En wat dat je ook zegt. Want dat is eigenlijk hartstikke normaal en gezond om dat te hebben. Moet natuurlijk niet doorslaan in een extreme suikerbehoefte. Dat is weer wat anders. Maar als je juist geen suikerbehoefte hebt, of eigenlijk verhoogde suikerbehoefte. En het kan hem ook zitten in koolhydraten, hoor. Het hoeft niet per se te zijn dat je helemaal losgaat op de snoeppot. Of chocola, dat hoor ik van heel veel vrouwelijke klanten van me. Dat ze juist niet per se snoep zin hebben in snoep, maar juist wel meer in chocola. Dat kan, maar het kan hem dus ook zitten in dat je wat meer pasta wil eten. Of in één keer dat croissantje wat je altijd laat staan of eigenlijk ook nooit naar taalt. In één keer dat je denkt, ja, maar nu moet ik die croissant hebben. Dat zijn ook snelle suikers, want dat zijn enkelvoudige koolhydraten. Gemaakt van, ja, we noemen dat witmeel, wat eigenlijk raar is, want het is bloem. Een meel is juist, hè, waar ook een deel van de vezel of van de, voor mij nou de vezel, de korrel, de graankorrel in vermalen zit, waardoor er meer vezels in het meel zitten. En bloem is, ja, we noemen dat dus witmeel, heel raar. Maar goed, daar zit dus niet die vezel in, dat is mijn punt. En juist van, ik noem maar even gewoon bloem. En alles wat van bloem gemaakt is, waar dus geen vezels in zitten, daar gaat je bloedsuikerspiegel heel snel van pieken en van dalen, want het wordt meteen in je lichaam omgezet in glucose. Anyway, als je dus meer zin hebt in zoet, of dus meer zin hebt in de enkelvoudige koolhydraten, zoals in het croissantje wat ik net noemde, voordat je ongesteld moet worden, dan is dat heel normaal. En ik ga je uitleggen in deze podcast waarom dat zo is. En dat doe ik weer Denise style, dus ik probeer hierin elke keer een rode draad aan te houden en ik zal af en toe een beetje uitwijken. Maar goed, bear with me, want er zit dus echt een rode draad in. Belangrijk is om dat we eerst even stil gaan staan bij hoe ziet zo'n menstruatiecyclus er in een ideaal scenario uit. Hè? Dus ik ga hier echt uit van het ideale plaatje. En natuurlijk loopt het in de praktijk heel vaak anders, maar dat is ook, ja, je moet uitgaan van de basis, van het ideale stuk. Meest gezonde mens, en daarin vormen juist die uitzonderingen ook weer de tekenen wat je lichaam jou geeft. Hè? De signalen die jouw lichaam je geeft in wat er aan de hand is of kan zijn. En ook wat jij te doen hebt om dat aan te kijken. We beginnen dus bij het ideale plaatje. Nou, daarbij pak ik een ideale cyclus duur van 28 dagen als uitgangspunt. En de eerste 2 weken, dan moet jouw oestrogeenbalans, of eigenlijk je oestrogeenwaarde, hè? Dus het hormoon oestrogeen moet relatief gezien hoog zijn, hè? Die domineert. Progesteron is juist een stuk lager en testosteron zit daar eigenlijk weer onder. Bij ons vrouwen, wij maken ook altijd testosteron aan. Sorry, naast natuurlijk oestrogeen en progesteron. En ook DHEA is een hormoon wat we ook onder de geslachtshormonen kunnen scharen. Het hoort ook bij cortisol. Dus dat is wel een speler die meerdere hormoonassen raakt. Maar hij hoort ook echt bij de geslachtshormonen, omdat het zeker ook iets zegt over de aanmaak van de geslachtshormonen. Dus het is een hele belangrijke speler die we er ook in meenemen. Maar ik concentreer me met name in deze aflevering op de 3 andere hormonen die ik net noemde. Oestrogeen, progesteron en testosteron. En testosteron is dus ook bij ons heel belangrijk. Met name rond dag 14, daar kom ik zo op terug. Maar we beginnen even bij het begin. Dus die eerste 14 dagen, oestrogeen hoog, progesteron daaronder en daaronder testosteron. Grosso modo. Ik ben een beelddenker. Ik hoop jij ook. Dan kan je het makkelijk voor je zien. Nou, dan rond dag 14 vindt de grote wisseltruc plaats. En wat er dan gebeurt is eigenlijk letterlijk dat oestrogeen gaat dalen. Progesteron gaat stijgen. Je kan het ook echt voor je zien. Hè? Je ziet waarschijnlijk nu wel zo'n curve voor je. En ze kruisen elkaar dus ook. En in die kruising, natuurlijk luistert het niet super nauw, hè? Luister daar even doorheen, maar dat snap je wel. Maar rondom die kruising dan vind je een piek van testosteron. Dus dan is testosteron relatief gezien op zijn hoogst. Dat maakt ook dat ons libido stijgt rond die periode. En dat is natuurlijk allemaal door de natuur heel briljant bedacht. Want dat is het ideale moment voor de voortplanting. Dan vindt juist ook de eisprong plaats. Dus perfect moment om dan juist meerdere dagen achter elkaar meer zin te hebben in seks. Zodat je ook echt een grotere kans hebt dat die eicel bevrucht wordt. Nou, fantastisch nogmaals hoe de natuur het allemaal regelt. Alles is eigenlijk ingesteld op de voortplanting. Het voortbestaan van ons als organisme. En zo werkt het dus ook met de behoeften die wij als mens voelen. Dus dat maakt dus rond, want ik noem het even de grote wisseltruc, rondom dag 14. Ik heb het meestal een paar dagen, dat je dan echt een paar dagen echt dat je denkt, nou hop, waar is mijn partner? Ik heb nu echt zin om even flink erop los te sporten, laat ik het zo zeggen. Daarna moet progesteron gaan stijgen, dus je gaat eigenlijk verder in de lift en oestrogeen gaat verder naar de kelder, zeg maar. Die gaat verder dalen. Dus dan vindt... En testosteron gaat trouwens ook weer dalen. Dus je hebt eigenlijk een soort mini-piek van testosteron gehad. Die gaat daarna weer lay low. Betekent ook dat je daardoor niet met een verhoogde seksdrive rond blijft lopen. Tuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zijn altijd mensen die sowieso wat meer behoefte hebben daaraan dan anderen. Ik hoor er zelf ook onder. Ik heb zelf een vrij hoog libido. Altijd al gehad. En ik hoop dat ik het altijd zal blijven houden. I love it. Maar dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Dus en hormonaal gezien is het zo dat je libido dan ook weer wat afneemt. In ieder geval ten opzichte van die paar dagen rondom de ovulatie. Terug naar progesteron. Die gaat dus omhoog. En oestrogeen gaat omlaag. En wat er dan gebeurt, ook qua glucosehuishouding, en dat is even waar ik op in wil zoomen, is dat we allemaal, althans wij dames dus, sowieso in die laatste fase, dat heet trouwens de luteale fase. Dus dat zijn de laatste 14 dagen van de cyclus, de hormonale cyclus. Dan hebben we allemaal meer zin of meer behoefte aan zoetigheid, aan enkelvoudige koolhydraten. Zoals ik aan het begin van de aflevering al benoemde, een aantal voorbeelden. Want dat is eigenlijk dus heel normaal. En wat er dan ook plaatsvindt, dat is een beetje gek ergens, maar daar heeft ook de natuur goed over nagedacht. We worden in die periode ook een beetje insulineresistent. En nu denk je misschien, insuline, wat is dat ook weer? Dat is het hormoon wat aangemaakt wordt door de alvleesklier om als tegenhanger van glucose, van suiker, om die suikers weer af te breken. Want heel veel dingen in het lichaam zijn een feedback loop. Fantastisch. Ook hierbij. Dus hoe meer glucose er in het lichaam komt of wordt aangemaakt onder invloed van allerlei processen, bijvoorbeeld wat we eten of drinken, hoe meer jouw alvleesklier ook insuline moet aanmaken om die glucosepiek weer te doen temperen, te doen dalen en je niet eindeloos lang rondloopt met een torenhoge glucosepiek. Dus oftewel een grote hoge bloedsuikerspiegel. Want dan krijg je continu zin in eten. Dan wil je ook blijven eten. Want je wil eigenlijk dat. Je wil die dip voorkomen. Die glucosedip die daarna volgt. En dat is juist ook met. Ik noem maar weer even. Dat croissant als voorbeeld. Of een stuk chocola mag ook. Dan gaat heel snel je glucose omhoog. Je glucosewaarde in het bloed. En daarna gaat die dippen. En het zijn juist zeg maar die flipperkastconstructies die je dan hebt. Die maken dat je in één keer een enorme trek hebt in van alles. Meestal niet al te gezond. Meestal weer in het genre waar we het net over hadden. En dan kun je zo in zo'n cascade blijven hangen van je blijft maar eten. Totdat je op een punt komt dat je hartstikke misselijk bent. Die buik naar voren knalt en je denkt, oh nee, wat een ellende. En je dan juist hartstikke slecht voelt. Je zet natuurlijk ook druk op je spijsverteringsorganen, et cetera. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Misschien herken je dit scenario wel. Dat is een beetje hoe dat dan werkt met die bloedsuiker en de bloedsuikerspiegel. Dus we hebben met z'n allen ook voldoende capaciteit nodig vanuit die alvleesklier, dat die voldoende insuline aanmaakt als het nodig is. Maar het liefst natuurlijk echt alleen heel gericht, zeg maar, en niet de hele dag door, want dan put je ook die alvleesklier uit. Dat is een heel belangrijk punt. En als je insulineresistent bent, dan maakt jouw lichaam dus onvoldoende insuline aan om die bloedsuikerspiegel, die glucosepiek, dat is beter gezegd, te doen compenseren, te doen dalen. Dus hoe minder insuline je maakt, hoe meer jij dus by default setting rond blijft lopen met glucosepieken. Maar dus ook glucose dips. Hè? Want uiteindelijk gaat die toch weer dippen. En dan krijg je weer trek in opnieuw zoetigheid. Want je wil die glucose dan weer omhoog houden. Terwijl als het heel langzaam afgegeven wordt, die glucose. Hè, dat is meer als je ook even een grafiek voor je ziet. Dan zie je best wel een steady lijn met minder uitschieters naar boven en naar beneden. Denk bijvoorbeeld aan uitschieters op een hartfilmpje. Daar hoort natuurlijk, in principe zijn de fluctuaties wat hoger. Je wil die grote pieken en diepe dalen dus niet hebben met je bloedsuikerspiegel. Dus hoe minder insuline jouw lichaam aanmaakt, en met name je alvleesklier, hoe meer je die extreme fluctuaties zult hebben. En hoe meer dat zich weer uit in eigenlijk een ongezonde leefstijl, omdat je onwijze cravings kunt hebben. Nou, dat insulineresistent zijn, hè, wat dus je niet altijd wil hebben, maar steeds meer mensen, zeker in het Westen, met een Westers leefpatroon en leefstijl wel hebben. En dat is hartstikke gevaarlijk voor de gezondheid. Zet echt de boel enorm onder druk. Denk aan het metabolsyndroom, voorloper van diabetes type 2. Heel veel mensen hebben daar last van. Maar even terug naar de hormonen, want dat is de rode draad waar ik met je naar wil kijken. Het is dus hormonaal gezien vanuit een normale, gezonde cyclus, hè, hormonale cyclus van de geslachtshormonen, eigenlijk ook de bedoeling dat wij in die laatste fase van de cyclus, dus dat zijn de weken en met name de laatste week voor de menstruatie, dat we dan eigenlijk een beetje insulineresistent zijn. Dat is dus elke vrouw, elke maand weer. Dat heeft de natuur dus zo ingericht. En waarom is dat zo? Hè? Eerst nog even. En dat mondt zich uit. Hè, dat kun je merken aan dat je dan dus juist wat meer zin hebt in zoet. Of dingen op basis van bloem, et cetera. Waar je normaal misschien helemaal geen zin in hebt. Meer zin in brood bijvoorbeeld. Of dus pasta. Zulke soort dingen. Maar dat is dus heel normaal. Dat is een normaal teken. Nogmaals, als het geen extreme excessen zijn. Maar af en toe dat je denkt, nou, ik zou nu wel wat lusten. Dat is dus heel normaal. Waarom doet dat lichaam dat? Dat doet het eigenlijk zodat de energie wordt als het ware herverdeeld over moeder en kind. Hè? Want de natuur gaat ervan uit. Nou, de bevruchting vindt plaats rondom dag 14, waar we het net over hadden met die testosteronpiek. Dan juist in die eerste fase moet er heel veel voedingsstoffen naar het kind gaan, maar ook heel veel glucose. Dat is echt nodig, ook voor de ontwikkeling van het embryo. En op dat moment kiest dus eigenlijk het lichaam ervoor om het kind voorrang te geven hierop. En dat is ook trouwens in de zwangerschap zo. Dus tijdens een zwangerschap is de vrouw in kwestie ook per definitie wat insulineresistent. En de een is dat meer dan de ander. Heeft natuurlijk ook te maken met hoe je al de zwangerschap ingaat, hè, qua glucose of bloedsuikerspiegel, sorry. Maar dat is ook dus eigenlijk bewust gedaan, zodat eigenlijk het overschot van de glucose naar het kind gaat voor de ontwikkeling daarvan en niet naar de moeder. Een heel klein zijstapje hierin. Wat ook het geval is, is dat er veel meer micronutriënten en ook macro's ook meer naar het kind gaan tijdens een zwangerschap. Omdat het zo belangrijk is dat de vervolmaking van het kind, en dat is natuurlijk, er komt zo ontzettend veel bij kijken, ik blijf dat zo'n wonder vinden. Dat heeft zoveel voeding letterlijk en figuurlijk nodig. En dat betekent dat er dus minder naar moeder gaat. Dus extra vitamines, mineralen en vooral ook omega-3 vetzuren zijn essentieel tijdens een zwangerschap. Niet alleen foliumzuur, maar juist ook de micronutriënten. Wat bedoel ik met micronutriënten? Denk aan spoorelementen, hè? Mineralen. Ontzettend hard nodig voor heel veel processen. Dus dat is even een klein uitstapje om toch even dieper in te gaan op de zwangerschap. En wat er dus ook gebeurt tijdens zo'n zwangerschap. Maar goed, we gaan dus terug naar die bloedsuikerspiegel. En dat betekent, ik was gebleven bij, tijdens een zwangerschap zijn zwangere dames sowieso wat meer insulineresistent. Maar ook zonder zwangerschap, dus in die laatste fase van je menstruatie, of eigenlijk dat zeg ik niet goed, die laatste fase van je hormonale cyclus, voordat je menstrueert, de luteale fase, dan zijn wij eigenlijk allemaal, wij dames, een beetje insulineresistent. Omdat het lichaam dus eigenlijk ook ons klaarmaakt om de energie her te verdelen over moeder en kind. En er dus eigenlijk relatief gezien al meer naar het, nou ja, hypothetische kind, laat ik het zo zeggen, toe gaat. Als de eicel dus niet bevrucht wordt, dan gaat het daarna weer naar beneden. Hè? Dus tijdens die menstruatie, nou, dan is het duidelijk, hij is niet bevrucht. Dan moet eigenlijk alles ook weer wat dat betreft met het feedback systeem weer terug gezet worden, als een soort reset. Ook dat is weer wonderlijk, hè? Doet het lichaam allemaal tussen aanhalingstekens vanzelf. Maar wel natuurlijk met de juiste leefstijl en juiste voeding. Hè? Dat is natuurlijk een hele belangrijke speler hierin. Maar het mooie is, dan gaat dus dat stukje insulineresistentie wat we daarvoor wat meer hebben of hadden, dat wordt weer teruggedraaid. Waardoor je dus die eerste 2 weken daarna, hè, die in die folliculaire fase, ik krijg het nooit zo goed over mijn lippen, dat je dan dus die zoetbehoefte niet hebt. Nou, ik zeg helemaal top. En hopelijk herken je dit. Als je dit nou niet herkent, hè, stel voor, het zijn 2 scenario's waar ik nu even aan denk. Ofwel, je hebt eigenlijk tijdens je hele cyclus continu zin in de verhoogde zoetbehoefte. Kan aan heel veel dingen liggen. Kan bijvoorbeeld liggen aan dat jij sowieso al wat insulineresistenter bent. Speelt je lever ook een belangrijke rol in. Daar heb ik het misschien zo nog even met je over. Als ik het me herinner, daarop zeg ik het even. Wat ik wil wel mijn punt nog even maken. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een overmatig gisten of schimmels in je darm hebt. En dat je daardoor wat meer zin hebt in een verhoogde, of meer zin hebt in zoet. Of dus in dingen als een croissant, et cetera, of pasta. Maar het kan ook zijn dat je denkt, hé, maar ik heb eigenlijk helemaal geen verhoogde zoetbehoefte. Ook niet in die luteale fase, die laatste 2 weken van mijn cyclus voordat de menstruatie begint. Dat herken ik helemaal niet. Nou, dat laatste scenario is dus eigenlijk niet gezond, hè? Want je zou echt daar wel een verschil in moeten merken. Al is het een subtiel verschil, want nogmaals, het hoeft niet extreem te zijn. Extreem is vaak ook weer niet al te best om de redenen die ik net noemde. Maar als het er ook geen subtiel verschil zit, dan kan dat dus ook een teken zijn van je lichaam dat het tegen je praat. En zeker als jij ook symptomen herkent van PMS, het premenstrueel syndroom. Dingen als heel erg buikpijn onderin je buik, echt waar je baarmoeder zit. Rugpijn, hè, zeker de lage rugpijn. Hoofdpijn, slecht slapen. Pijnlijke borsten, ik vergeet hem bijna. Nou, dat zijn heel vaak de meest voorkomende klachten die ik hoor van dames die PMS hebben. En die er ook ontzettend veel last van kunnen hebben. Ook dingen als een hele zware menstruatie of juist extreem licht. Hè, kan je ook daaraan merken. Maar ik wil met name even inzoomen op die klachten die ik net noemde. Want als je dat heel erg herkent, dan is de kans dat jij een wat hogere zoetbehoefte in die laatste fase van je cyclus hebt, dat die die is dan kleiner. En dat heeft ook weer te maken met, eigenlijk normaal heb je dus, hoe leg ik dat uit? Dat de insulineresistentie, als je weer even aan de grafiek denkt, die is dus in de eerste 2 weken, hè, is dus laag. Dus dan zit de lijn zeg maar echt laag bij de baseline, bij de horizontale lijn. Nou, die gaat dus eigenlijk, hè, die maakt een knik naar boven. Die knik zit dan rondom dag 14 natuurlijk, de ovulatie. En daarna gaat die juist omhoog. Nou, als je dan denkt beeldig in het midden van waar die dus omhoog gaat, als je daar in het midden een lijn zet, dan is eigenlijk die middenlijn, om hem zo te noemen, dat is de PMS-lijn. Dus dat is net als in een ziekenhuis met een hartfilmpje, maar als het hart niet meer klopt, dan heb je zo'n flatline. Nou, dat is bijvoorbeeld die PMS, kun je ook zien als een flatline. Er vindt dus geen schommeling in plaats. Dan heb ik het puur over nu schommeling in de insulineresistentie, hè? En nogmaals, die moet subtiel zijn, maar die is er wel aanwezig om de redenen die ik net noemde. En daarom is het ook even een checkvraag aan jou. Herken jij je in dat jij PMS-klachten hebt en wat het ook is, of het nou die buikpijn, rugpijn, hoofdpijn, pijnlijke borsten, slecht slapen, etc. allemaal is. En ook dat je denkt, ik heb dus inderdaad niet een wisseling tussen die eerste 2 weken en de laatste 2 weken qua zoetbehoefte. En nogmaals, kan ook in de koolhydraatbehoefte zijn. Ga bij jezelf, check even bij jezelf in. Wat zegt dit je? En wat wil het lichaam jou zeggen? Nou, je hoort me natuurlijk al vaker praten over dat PMS, of eigenlijk een hormonale disbalans, laat ik hem iets breder pakken, in de geslachtshormonen, want het hoeft zich echt niet alleen te uiten in PMS. Ik noemde net ook even de zware menstruatie, of juist de lichte menstruatie, of niet meer menstrueren, hoor ik ook regelmatig. Allemaal ook weer tekenen van een disbalans in de geslachtshormonen. Maar daar gaat in mijn waarheid altijd een disbalans in de darm aan ten grondslag. En bij de een is die disbalans subtiel. Bij de ander is de disbalans massive. Verschilt per persoon. Daarvoor zijn die labonderzoeken fantastisch. Waar ik mee werk in een onderzoekspakket. Want daar komt bijna altijd de onderste steen boven. Ik blijf het herhalen. Het is fantastisch. Het is nog nooit gebeurd dat er niks uitkwam wat de klachten veroorzaakte en ook kon verklaren. Sterker nog, heel vaak komt er heel veel uit. Ook als mensen al bij collega's losse onderzoeken hebben gedaan of een paar onderzoeken. Dan nog, toch zijn er vaak meerdere dingen die daar als gevolg van alsnog uit balans zijn geraakt, die dan niet in beeld worden gebracht. En dat is zonde. En dus ook hierbij wil ik het weer benadrukken dat aan een disbalans in de geslachtshormonen, in mijn waarheid, in mijn ervaring ook, altijd een disbalans in de darmen ten grondslag ligt. Even kijken, dus laat dat onderzoeken, dat is eigenlijk mijn punt. Laat dat onderzoeken en begin met, tenminste als je dat wil, begin met de geslachtshormonen in kaart te brengen. Die zit trouwens niet in de 8 onderzoeken waar ik in de basis mee werk, in een onderzoekspakket. Dat is dan een eventueel 9e onderzoek, maar heel vaak, omdat er al zoveel ook aan de hand is met een opgeblazen buik, met vermoeidheid bij die dames, dan zeg ik, laten we eerst alsjeblieft de APK, de mond-tot-kont-analyse maken met die 8 onderzoeken. Dat is al veel. En eigenlijk zou je toch eerst daarmee aan de slag moeten gaan. Wil je überhaupt de geslachtshormonen voor de lange termijn goed aan kunnen pakken? En dan kunnen we altijd later in een behandeltraject kunnen we nog de geslachtshormonen meten. Maar ik hoor ook namelijk regelmatig dat tijdens een behandeltraject de dame zal zeggen, oh, ik merk al dat mijn PMS minder erg wordt. Of ik had ook een dame, zij begon weer te menstrueren tijdens het behandeltraject, voordat we hadden gewerkt aan de geslachtshormonen. Puur met de darmen aan de slag gegaan. En natuurlijk ook aan verwante organen. De lever pak ik altijd mee. De maag. Verschilt echt per persoon wat nog meer. De alvleesklier heel vaak. Dus dat is, ik blijf erop hameren hoe belangrijk dat is. Dus in de basis zet ik het niet altijd in. Sterker nog, meestal niet dat speciale onderzoek. Maar voor sommige mensen, zeker als bijvoorbeeld iemand een kinderwens heeft, kan het heel nuttig zijn om het wel meteen te meten. Hè? Maar ook dat je een nulmeting hebt. Sommige mensen willen heel graag dingen in kaart brengen en vinden het heerlijk om dat te tracken. Ook helemaal prima, doe wat bij jou past. Maar ga niet af op checklists met herken ik minder symptomen. Ja, dat is heel fijn voordat je weet in welke richting je moet zoeken. Maar ga het altijd letterlijk onderzoeken en laat het meten bij een goed laboratorium. En laat je ook daarin begeleiden door een expert die weet waar hij of zij het over heeft. Het liefst ook ervaring erin heeft. In ieder geval, dat vind ik zelf altijd een pre. Dan weet iemand ook waar die het over heeft, letterlijk hoe het voelt. En ook hoe je dat kunt aanpakken. Maar in ieder geval wel iemand die er echt voor gestudeerd heeft. En er ervaring in zijn of haar praktijk mee heeft. Dat is in ieder geval wat mij betreft een minimale vereiste. En pak het vervolgens aan. Maar goed, dat is even een next step. Ik denk dat ik het hierbij laat. Ik wilde dit heel graag met je delen, omdat ik zo vaak ook het hoor. Zo'n verhoogde zoetbehoefte en dat ook wel heel veel vrouwen zich daar zorgen om maken. Het is natuurlijk wel een it's a fine line. Dus hoe nou luistert het? Is het nou een extreme zoetbehoefte? Is het een subtiele? Dat is echt even een checkvraag die je bij jezelf mag stellen. Ik merk zelf dat ik gelukkig een subtiele zoetbehoefte heb, maar ik heb hem wel. En ik ben er nu dus heel erg blij mee, ook met de kennis die ik hiermee heb opgedaan. Want dat is dus heel normaal. En ik heb hem echt alleen, ik heb hem dan vooral in de week, dus de laatste week voordat ik ga menstrueren. En niet die 2 weken. Dan is hij ook op zijn piek, hoor. Dus in die eerste, of eigenlijk dus de 3e week van je cyclus, om het even zo te zeggen, anders zijn we het overzicht kwijt. Dan is hij nog aan het stijgen en echt in die laatste week, dan zit hij op zijn piek. Zo kun je het zien. Dus check bij jezelf in hoe dat bij jou is en vraag jezelf ook af, wat wil mijn lichaam me zeggen? Ik hoop dat dit weer food for thought was. Heb je hier vragen over, let me know. Ik denk trouwens dat ik nog een aparte aflevering over PMS ga opnemen. Als je daar specifieke input voor hebt, is die ook heel erg welkom. Dan kan ik het nog meenemen, want ik zal hem niet meteen hierna opnemen. Ik zal hem even parkeren. Dan geef ik je ook de kans om te reageren. En nog even als belangrijke laatste punt. Je hoort me vaker zeggen, volgens mij hebben we nog 10 ratings nodig in Spotify voordat ik de 3 1-op-1 consulten, de exclusieve 1-op-1 consulten die niet te boeken zijn via mijn site, dat ik die kan gaan verloten. En ik wacht echt tot op de 100 staan. Eerder doe ik het niet. Heb je de podcast nog niet gerate? Doe het alsjeblieft nog even. Doe het even. Het duurt helemaal niet lang. Stuur mij een screenshot of een kort berichtje dat je net hebt gedaan. Ik ben van vertrouwen. Liefste screenshot vind ik gewoon ook leuk om te zien, en zeker soms sturen mensen er zelf nog wat feedback bij in de zin van een omschrijving. Dat vind ik wel helemaal leuk om te zien. Maar als je kans wil maken op een van die 3 consulten, doe dat dan nog even. En ook als je er geen kans op wil maken, maar mij even wil helpen. En vooral ook anderen, want daardoor wordt de podcast beter gevonden. Dan ben ik je ook heel erg dankbaar. Tot de volgende. Maak er een mooie dag van. En laat het echt even food for thought zijn. Dag!
Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk! Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek ter waarde van €97. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!